en des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons zingen van Psalm 81, vers 1 en 2. Psalm... voorlezing van de geboden van Psalm 86, het zesde vers. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 31 tot 37. Johannes 19, de vers 31 tot 37. Wij lezen nu het woord Gods aldus. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welken zij gestoken hebben. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat wij samen mogen komen in de stilte van uw huis. hoe weinig gelegenheid hebben wij om stil te zijn in het leven, gewone dagelijkse leven, ook weer van deze week die achter ons ligt. Heren, wij danken u dat wij toch nu stil mogen zijn, want we kunnen toch alleen u ervaren als we echt stil zijn. Wel hebben we te zien in ons leven uitingen, beschikkingen van u, maar uzelf, gij komt toch tot ons in de stilte en wil ons dan dat ook nu geven, dat wij met elkaar mogen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Heren, wij dagen u op al onze noden, zorgen, moeite. O Heren, wil de nacht van ons leven, waarin zoveel vragen zijn en waarin zoveel omvloerst is, wil die nacht verhelderen, opheffen en ons in het licht stellen en troosten met het licht van de opstanding, ook terwijl wij in dit leven, in deze wereld zijn. Heren, open uw woord voor ons. Spreek zelf tot ons. En wij bidden u ook voor de zieken. Wilt gij genezing schenken? Wij bidden u voor rouwdragenden. We bidden u voor alle die op enige wijze gewond zijn, verdrietig zijn, wanhopig zijn. O Heren, en we bidden u ook voor degenen die vreugde kennen, dat ze weten dat er nog zegen is die van u uitgaat. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 224 in zijn geheel. Morgen is het 34ste en 35ste vers van Johannes 19. Johannes 19, vers 34 en 35. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een lans, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Gemeente des Heren, het mogen misschien enigszins verwonderen dat wij na het opstandingsfeest gevierd te hebben. Het is nog immers gewoond om dan in de gemeente te behandelen daarna allerlei verhalen van verschijningen van de opgestane, dat wij nu over dit gedeelte spreken dat juist een bijzonder handelt over de gestorven Jezus. Er zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats een uiterst praktische, dat bij de behandeling in de lijdensweken van de lijdensgeschiedenis dit gedeelte meestal niet behandeld wordt, omdat het na het sterven is. En met het paasfeest daarna wordt het dan vanzelfsprekend niet meer behandeld. Dat is de praktische overweging. Maar er is nog iets. Er wordt hier gesproken in het tweede gedeelte, tweede vers dat wij als tekst gekozen hebben, van geloven, van een getuigenis dat dient om ons tot het geloof te brengen of het geloof te bevestigen. En geloven hangt altijd samen met de diepste en hoogste openbaring. Dat is dat de Heere God de zonde en de bezoldiging daarvan, de dood, overwint. Geloven hangt altijd samen met een verstaan van de kracht van de opstanding. En daarom is het ook goed dat wij met deze dingen bezig zijn. Het is blijkbaar wat hier gezegd wordt van het uiterste belang. Wat is het dan toch eigenlijk? Er wordt gezegd dat een van de krijgsknechten, van de Romeinse krijgsknechten die de wacht hebben gevormd bij de kruisiging, een speer of lans neemt en daarmee in het lichaam van de Heer Jezus steekt. En er wordt dan gezegd dat er bloed en water uit de wond komt, en daarvan is getuige de schrijver van het evangelie, die het met nadruk noemt dat hij dit gezien heeft. En juist dit blijkt een teken te zijn dat uitermate belangrijk is voor het geloof. Het kan ons wel enigszins of zelfs zeer verwonderen wat hier dus eigenlijk in naar voren komt. Wat betekent dat daar uit die wond bloed en water, zoals er staat, voortkomt? Het betekent dat het bewijs geleverd is dat Jezus dood is. Is dat zo belangrijk? Wij zouden zeggen, is het niet veel belangrijker om de nadruk te leggen op de levende Jezus die verschijnt? Johannes besteedt daar ook veel aan. We vinden in het Johannes-evangelie het meest uitgebreid gesproken over de verschijningen van de opgestane. Maar hier wordt met nadruk gesproken over de dode Jezus als grond voor het geloof. Dat, nog eens gezegd, kan ons verbazen. Ja, het kan ons verbazen als moderne mensen, want dat iemand doodgaat, dat vinden wij een langzamerhand een heel natuurlijke zaak. En dat Johannes daar dan zo'n nadruk op legt, dat Jezus gestorven is. En dat hij dat zo belangrijk vindt, dat je het stelt naast de opstandingsverhalen. Maar is dat heel anders dan wij gewoonlijk denken en voelen. Gemeente des Heren, om iets van het heil, om iets van datgene wat de Heilige Schrift ons brengt te verstaan, moet je een geheel ander mens worden. Je moet heel anders leren denken. Dat gewone denken wat wij zo dagelijks toepassen, is een veel te mooi woord om het denken te noemen. Want het komt bijna nooit aan denken toe. Maar wat we dan zo gewoonlijk noemen, dat overwegen. Dat moet geheel omgezet worden om er iets van te verstaan. En als je probeert om de Bijbelse boodschap daarin in te passen, dan kun je hem alleen maar verbasteren en verdraaien. Je moet anders leren denken. En denk dan ook niet dat je het met je gevoel kunt. Want je moet ook op een geheel andere wijze leren voelen. Niet alleen je denken moet radicaal veranderd worden en omgezet worden, maar ook je gevoelsleven. Want het gevoelsleven gaat meestal uit van de beperkte ervaringen van een mens zelf. En misschien een klein stukje van zijn voorgeslacht. Maar de dingen van Gods woord, dat wat daarin geopenbaard wordt, is veel te groot dat ons gevoelsleven het zou kunnen omvatten. Ook ons gevoelsleven moet geheel veranderd worden. En wat ook veel belangrijker is, het gaat niet alleen om het denken en om het voelen, maar het gaat om iets wat nog veel belangrijker is. Dat is, je moet anders gaan leven om er iets van te verstaan. Als je gewoon maar leeft zoals iedereen, dan gaat het niet. Er is een beschouwing kort geleden gewijd, een sociologische beschouwing eraan, dat het leven van de mensen in de kerk eigenlijk zo weinig verschilt gewoonlijk van de mensen buiten de kerk. Zouden zich allemaal met drie zingevingen bezig, werd er gezegd. En die drie zingevingen zijn heel belangrijke. Het gezin, maar daar zorgen mensen ook voor, ook buiten de kerk. Niet alleen in de kerk. En er is nog iets, de zelfbevestiging van de mens. Dat hij iets is, dat hij iets wordt in de maatschappij niet alleen, maar overal ook in gezelschap. Dat hij zichzelf bevestigt. En het derde is dat hij voor zijn gezondheid zorgt. Dan moet je eens nagaan, wat doen de mensen in en buiten de kerk nou eigenlijk weinig verschillend. Maar als u werkelijk iets van deze dingen wil verstaan, broeders en zusters, dan is het ook noodzakelijk dat u anders leeft. Het gaat om een totale verandering. En anders gaat het toch niet. Dan probeer je het binnen te smokkelen, maar het geeft allemaal misverstand. Nu, het komt hier ook weer uit. Wij zouden verwachten, zelfs als we vroom zijn en godsdienstig zijn, begrijpen wij niet dat Johannes met zoveel noodzaak moet uitdrukken dat Jezus dood is. Maar weet u wat erachter steekt? Het is zo vanzelfsprekend sprekend, zo overtuigend gesteld door God zelf dat Jezus leeft, dat Jezus levend verschenen is en ook waarachtig, lichamelijk, niet alleen als een schim, dat in de oud-christelijke gemeente onder de discipelen, nadat Thomas zelfs overtuigd is, helemaal geen punt is. Dat is duidelijk. Hij is verschenen. Dat is zo duidelijk, dat kan niemand tegenspreken. Maar dan komen natuurlijk de overwegingen die tot in de moderne tijd doorzetten, want de mensen willen het mysterie, het geheimenis altijd wegnemen. Ze reutelen en leuteren de eeuwen door tot op de huidige dag erover dat Jezus misschien wel schijndood is geweest of zoiets dergelijks. Dergelijke fabelpraat wordt dan gehouden, want het moet altijd gesloten worden in wat kleine mensen met een muizenverstand kunnen bevatten. En daarom moet er een uitweg gezocht worden. En weet u wat het erg is? Als, zegt Johannes, als Jezus niet dood geweest is, dan is er ook geen opstanding geweest, maar alleen maar een voortleven. Dan is er ook niet een oprechte verbondenheid geweest van God in ons aller verschrikkelijkste veroordeling van de dood, die de bezoldiging der zonde is. Dan is er ook geen verzoening. Ach, dat Jezus verschenen is, dat Jezus levend daar gestaan heeft op na Pasen, dat is duidelijk. Er is niemand in deze kring waarin dit geschreven is die dat betwijfelt. Er zijn tenslotte nog 500 broeders geweest die in één keer, in eenmaal de Heer gezien hebben. Het is overtuigend genoeg. Maar een grote vraag is of hij echt dood is geweest. Want daar hangt alles van af. Of hij echt de dood, onze vreselijke dood, die meer is dan een ophouden van lichamelijke processen, maar die daarom zo angstwekkend is, omdat het de bezoldiging, de betaling van de zonde is, dat Jezus die dood heeft doorgemaakt en overwonnen heeft door uit op te staan. Daar, broeders en zusters, hangt alles van af. En daarom wordt er met zoveel nadruk getuigenis afgelegd door de discipel zelf die het evangelie geschreven heeft. Hij heeft het gezien. Wat die soldaat gedaan heeft, die Romeinse krijgsknecht, hoe die de lans genomen heeft en gestoken heeft in het dode lichaam. Even de omstandigheden weergeven. Er wordt gezegd dat de Joodse leiders gezegd hebben en Pilatus hebben gevraagd dat het de lichamen van de gekruisigden niet op het paasfeest aan het hout blijven. Een prachtige gedachte, maar wat eraan vastzit, Als ze nog niet dood zijn, dan moeten ze afgenomen worden. Dat was het bedrijf van de Romeinen. Dan moesten ze afgenomen worden en hun benen gebroken worden, dat ze eventueel niet weg konden lopen als ze schijndood waren of iets dergelijks. Ach, het wordt hier zomaar even gezegd, gekruisigden die daar zo'n tijd hebben gehangen en dan nog de benen gebroken. Broeders en zusters, zou er één wezen in de schepping zijn wat zijn soortgenoten zoveel heeft aangedaan als de mens? Het is onvoorstelbaar, broeders en zusters, wat mensen elkaar aandoen en hebben aangedaan. En de mens is zo'n vreselijk wezen. Hij doet het niet alleen zijn soortgenoten, maar hij doet het ook de dieren. Mens, wat is er van de mens geworden? Het is zo goed in te denken dat een pessimistisch wijsgeer Schopenhauer als is een hond een scheldwoord wilde toevoegen. Ik herhaal, als hij zijn hond een scheldwoord wilde toevoegen, dan zei hij: jij, mens. Mens was het ergste scheldwoord. Je kunt het je indenken. Kruisigen. En dat is maar één kant van de wreedheid. Mens elkaar aandoen. En dan nog de benen breken. Maar ze doen het, de krijgsknechten, de lichamen worden afgenomen. Maar krijgsknechten zien dat Jezus gestorven is, het is, ik weet niet of het piëteit is, hebben ze toch iets gezien aan het dode lichaam? Ik weet het niet, of is het luiheid om dat werk maar weer niet te hoeven doen. Ik weet het niet, het is soms bij mensen zo troebel, een verbinding van het goede en van het kwade, maar in ieder geval. Ze doen het niet en ze willen toch zeker zijn, want ze hebben hun verantwoordelijkheid. Die kruiselingen, die mogen niet weglopen, want die hebben die straf gehad. En dan neemt die soldaat de speer en steekt in het lichaam van Jezus. En er stroomt uit de wond bloed en water, zoals er staat. Het betekent dus, wij zouden zeggen, het bloed is ontbonden al in het rode en in het water. Het is het teken, het zekere teken van de dood van Jezus. En nu gaat Johannes erover spreken. Hij getuigt het met klem, hij heeft het gezien. Zijn getuigenis is waarachtig. En hij verkondigt de waarheid. Opdat u en ik geloven mogen, in God vertrouwen hebben. Jezus, die zo duidelijk straks verschenen is, daar kan Johannes van getuigen aan de gemeente en aan alle eeuwen, dat hij echt dood is geweest, dat zijn bloed ontbonden is in het rode en in het water. Het betekent: Jezus, de Zoon van God, echt dood. En dan toch straks opgestaan uit de doden. Het betekent, hij heeft de straf des doods, waar wij onder zuchten, waar wij in begrepen zijn, ons niet alleen ingelaten. Hij heeft het op zich genomen en daarmee onze laatste troosteloosheid en eenzaamheid verbonden met God. Maar wat is het teken? Ach, broeders en zusters, ik spreek er nu niet over hoe dit in de loop van de tijden in de westerse geschiedenis verklaard is. Daar heb je die hele geschiedenis van de heilige lans en van de graal en het bloed wat in die schotel opgenomen zou zijn. Uiterst merkwaardig. Het heeft een eigen gang. Het heeft ermee te maken. Maar het is een aparte werkelijkheid waar ik misschien uren en langer over zou kunnen spreken. Maar daar gaat het hier, dacht ik, in de eerste plaats niet om. Hoe belangrijk dat graalthema op zichzelf ook is. Maar dat is veel geschikter om bijvoorbeeld eens op een cursusavond te behandelen, zoals we dat op de dinsdagavond plegen te doen in de winter. Maar daarom tot de tekst. Het zou ons anders te ver voeren. Wat staat nu hier? En daar moeten we op letten. Van daaruit moet het andere wat in de geschiedenis van de overlevering in het Westen naar voren is gekomen, beoordeeld worden en vergeleken worden. Nu, er wordt dus gezegd dat ook dit scheiden, dit echt dood zijn van Jezus, dat dat bevestigd wordt door de schrift. Er wordt hier gezegd, en dat is ook het grote, we hebben over de betekenis gesproken van het verzoenend sterven, maar er wordt ook gesproken over het handelen Gods. Er is in de wereld zoveel van wat wij nooit kunnen begrijpen, wat we nooit kunnen rijmen met de beschikking Gods. Het lijkt alsof alles dwaasheid en absurditeit is. Zo'n soldaat die zo'n speer kan gebruiken en in het dode lichaam van Gods zoon kan steken. Maar dan ineens krijgen we even een doorlichting van deze feiten vanuit de Heilige Schrift. Het schijnt alsof God er niets mee te maken heeft. Zoals het dikwijls schijnt in ons leven dat God met veel dingen niets te maken heeft. Maar Johannes zegt, opdat de schrift vervuld zou worden. En de profeten is het gezegd, geen been zal verbroken worden. Is dat zomaar alleen een bevestiging van een willekeurig teken dat God geeft? Nee, tekenen hebben in de Bijbel altijd zin, geen been gebroken. Het wordt gezegd ook van het paaslam dat op Pasen geslacht wordt. Het betekent dat Jezus het ware paaslam is. Dat sterft waarvan het bloed uitgestort wordt en de doodsmacht tegenhoudt. Het gaat dus om overwinning van de dood. Het gaat om de opstanding. Dat is het ene. En dan is er nog een thema in de Bijbel. En het zijn zulke boeiende thema's, je zou er uren over kunnen spreken. Maar geen been gebroken, u vindt het bijvoorbeeld in Psalm 34. De Joden hechten geweldige waarde aan het instand houden van het gebeente. Het gebeente is het symbool van het blijvende, dat God straks in alle volledigheid bij de opstanding zal herstellen. Daarom moet het gebeente bewaard en verzorgd worden. Vandaar dat de Joden zo goed zorgen voor hun begraafplaats. Wij zouden daar veel van kunnen leren. Niet dat de onsterfelijkheid en het eeuwige leven ervan afhangt of het gebeente goed bewaard wordt. Maar het is een teken, het is als het ware een vroom gebed voor de opstanding. Daarom vinden de Joden het zo verschrikkelijk als het gebeente bijvoorbeeld verbrand wordt of ermee gesold wordt. En we hebben hier ook in handen een verantwoordelijkheid. Als ik denk dat die parkeerplaats hier om de kerk heen, dat die parkeerplaats, dat daar eigenlijk het gebeente van het voorgeslacht van Hattem ligt, dat het nog een niet opgegraven kerkhof is. En ik dacht dat wij de plicht hebben, en dat is maar mijn persoonlijke mening, en die hoeft u dus niet over te nemen, maar ik dacht toch wel dat het in verband stond dat we hier ook een taak hadden om dit weer tot een waardige kerkhof te maken, om de voorouders te eren. Ik weet wel, er hangt niets van af. De Heere God is machtig genoeg om deze doden ook bij de opstanding te laten opstaan. Maar het gaat om het teken van de eerbied. En dat hebben de Joden gedaan ervoor dat het gebeente niet gebroken wordt. Wat er niet mee gesold wordt. Zoals het zo vaak gebeurt dat men ook de graven van de voorouders niet meer verzorgd. Ik weet wel, nog eens gezegd voor iemand die er moeite mee heeft, het hangt er niet vanaf. God kan ook de doden uit de zee oproepen en alle lichamen die verbrand en vergaan zijn, maar het gaat om de eerbied als het in onze macht staat. En hier wordt het ook uitgedrukt, dat het gebeente niet verbroken wordt, dat is van het uiterst belang, dat drukt uit dat God ervoor zorgt en dat bevestigd wordt dat de opstanding eruit volgt. Het niet verbroken gebeente in Israël is teken en is gebed voor de opstanding. En als God nu zelf zorgt dat het gebeente van zijn zoon niet verbroken wordt, dan wordt daar op een diepzinnige wijze in uitgedrukt dat de opstanding zeker is. God zorgt in dit kleine ervoor. Terwijl die soldaat van niets weet dat deze schrift vervuld wordt. En dan blijkt het dat er nog veel meer is in het teken van de wond. Water en bloed. Wat betekent dat bij Johannes? In zijn brief spreekt hij ervan. Drie zijn er die getuigen. De geest. Het water en het bloed. Ze zijn hier tegenwoordig. De geest die de schrift heeft geïnspireerd. Het water dat uit de wond vloeit. Is teken van de dood. Maar het is ook een teken van de doop. Het kind dat in het water ondergaat. Om met Christus te sterven. En ook met hem op te staan. Het water en het bloed dat waarvan de apostel Johannes ook in zijn brief zegt, het bloed dat reinigt van alle zonde. Maar het is water en bloed. Hij is dood en het is niet het levende bloed dat hier is, het is zijn dood. En het is de beenderen die niet gebroken worden. Het is op zichzelf is het niets. Maar het is getuige daarvan. Het is een roep. Het is een verwachting van de macht Gods die het leven wekt. En die uit de dood Jezus doet opstaan in het leven. En degene die met hem verbonden zijn, door het water en het bloed en door de geest, om ze te doen opstaan.
Gemeentedagsheren, het zijn ontzaglijke dingen die wij hier uitspreken. Het zijn dingen die zo groot zijn, broeders en zusters, dat je er alleen maar over kan stamelen. Johannes zegt, waarom hij het meedeelt, opdat gij, opdat u en ik geloven mogen, vertrouwen. Zo gaat God om met de kleinste dingen. Mensen menen het in handen te hebben. Pilatus, de krijgsknechten, ze handelen en ze lijken oppermachtig. En ze doen niets anders dan het schriftwoord vervullen. Zo dat Jezus echt dood moet zijn. Om waarachtig te kunnen opstaan. Dat hij echt dood moet zijn. Om u en mij te redden. En op te wekken. Geloven. En dan wil ik eindigen, broeders en zusters. Geloven, wat is dat eigenlijk? Dat is toch deel hebben aan die diepste geheimenissen van sterven en opstaan. Dat wat in Jezus gebeurd is, daar moet je deel aan krijgen. Eerst in de wedergeboorte. Dat is dat je in de grenzen komt. Je ziet dat alles doodloopt in je leven. Dat je krampachtig probeert vast te houden. Dan zie je dat het niet meer kan. Dat is de wedergeboorte. Dat het niet meer kan. Wedergeboorte is eigenlijk dat je hele levenshouding, dat onze levenshouding, die toch maar één grote kramp is en krampachtigheid, opgeheven wordt. En dan denk je het is afgelopen, dan denk je het is dood. Bloed en water, daar loopt het op uit. Maar dat is gezien vanuit onze beperkte ervaring. En juist als die krampachtige houding ophoudt, dan dalen de opstandingskrachten neer en krijgen we een nieuw leven. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Mogen wij zo de opstanding van onze Heer Jezus vieren. Ook in deze wereld mogen wij leven, ook hier en nu, uit de kracht der opstanding. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij ten slotte van Psalm 33... het 11e vers, Psalm 33, vers 11. ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.